Verbazingwekkend vind ik het eigenaardige gebruik dat men spreekt over aanbiddingsdiensten, aanbiddingsliederen, aanbiddingssongs, aanbiddingsevents. Met teksten als, hoe groot zijt gij, dat we zojuist gezongen hebben. Of dat lied wat we ook zongen, hoe groot is God voor mij, he is everything to me, van Ralph Carmichael, die 5 maanden geleden overleden is trouwens, maar dat even terzijde. Ik was een fan van hem, ben ik nog trouwens. Maar dat is de ene kant van het verhaal, maar aan de andere kant, als ik dan zo links en rechts prediking hoor of wat er verdomd moet gaan, ik bedoel dat niet neerbuigend of zo, maar prediking of gesprekken in verband met de Bijbel enzovoort, dan gaat het nooit over God. Dan gaat het nooit over de Heer. Dan gaat het nooit over hoe groot hij is. Dan gaat het altijd over de mens. Over ik. Vanmorgen hoorde ik nog iemand lezen uit Deuteronomium 30. In een gesprek was dat. De een gaf de ander de opdracht Deuteronomium 30 te lezen. Het is niet in de hemel om op te klimmen om het daar te halen. Het is niet aan de andere kant van de zee. Wat betekent dit vers voor jou? En dat laatste erachter, voor jou. Wat betekent dit vers? Nou, het antwoord staat in Romeinen hoofdstuk 10. Dan wordt het aangehaald en dan wordt het uitgebreid uitgelegd in een bredere context enzovoorts. Maar wat het voor mij betekent, met andere woorden, men maakt het meteen subjectief. Dat is het verhaal van die man die tegenover mij aan de tafel zat in de pauze. Hij was de bassist, ik was de klarinetist en we hadden pauze. En het ging over of iets waar was of niet. En de man zei tegen mij, maar waarheid bestaat toch niet? Ik denk nu nog, ik had moeten zeggen, dus je zit nou tegen mij te liegen. Maar zo snel ben ik dan niet. Ik ben toch een beetje een flegmaticus eigenlijk, maar toe maar weer. De man was psychiater of weet ik veel, iets in die koers in ieder geval. Waarheid bestaat er, waarheid is subjectief, dacht hij. Kennelijk nooit een goed cijfer gehaald voor rekenen op school. Toch? Dat is goed of fout, zo'n antwoord van zo'n rekensom. Je kan moeilijk dan zeggen, ja, maar ik vind dat het goed is. 2 keer 3 is 7. Wat een onzin is dat toch? Gaat altijd maar over ons en wij bepalen dat je in de zogenaamde vrijzinnigheid, wat ook officieel niet meer bestaat, dat is uit mijn jeugd zal ik maar zeggen, en daarvoor, dat je in de zogenaamde vrijzinnigheid zulke dingen tegenkomt. Ja, dat heb ik inmiddels wel begrepen, ja. Maar dat je in kringen die zich evangelisch noemen precies hetzelfde tegenkomt, ja, dat vind ik verbazingwekkend. Gewoon in éénzelfde bijeenkomst allemaal maar zingen over hoe groot God is en dat hem alle eer toekomt en dat hij op de troon zit. Ongeacht wat men daar dan bij denkt. En aan de andere kant, als er gesproken moet worden, gaat het niet over God. Het gaat over ons. En Jan van der Bos zei vanmorgen nog, ik hoop dat hij hiermee de week doorkomt. En ik denk, als ik dat zou zeggen in een samenkomst, begint iedereen te lachen. Ik hoop, u doet het al. Ik hoop dat iedereen daarmee de week door. Kom op zeg. Wat een armetierig gedoe. En dat is allemaal nog tot daar en toe. Maar Mieke Telkamp denk ik nu. Waarom zijn wij hier op aarde en waar gaan wij naartoe? Ja, weten jullie dat niet? Blijkbaar niet. Het zit me erg dwars, moet ik u zeggen. Daarom kom ik ook een beetje stotterend door mijn zinnen heen. Aan het begin van een bijeenkomst. Want ja, wat doen we hier eigenlijk? U weet hoe het is. Zal ik even samenvatten hoe het gaat in klassiek evangelische wereld. Je bent een zondaar, je gaat gebukt, je weet niet waarom je op aarde bent. Dankzij Mieke Telkamp weten we niet waar we heen gaan enzovoort. En toen kwam in mijn leven op een kruispunt en daar stond de heiland. En dat is een lied wat u waarschijnlijk niet kent, maar wat wij vroeger moesten zingen. Ik kwam in mijn leven op een kruispunt waar de heiland stond. En Satan was er ook. En die zei, kom maar hier. En de heer zei, nee, je moet de andere kant op. Enzovoorts. En toen heb ik een goede keus gemaakt. En nou is alles koek en ei. Pais en vree. En wat het nog maar meer was. Enzovoorts. Wat zei ik, Overdijk? Oh, jullie zijn nog niet wakker. Koek en ei, zei ik, dan moet je zeggen, Kovendijk. Oké, mijn broer zal u dat later uitleggen. Maar doe maar, wat daarachter steekt. Maar dan is alles gedaan en dus zijn we nu onderweg naar... Nou, we gaan naar de hemel. Niet te snel, want we hebben geen haast. Maar als we dan doodgaan of zo, voel je maar heet. En dat is het dan. En als je vraagt, wat betekent de Heer voor je? Dat is dat hij voor je zonde gestorven is. Mijn vraag is dan, en hoe lang is dat nou geleden? En hoe lang was het geleden dat van de Oh Happy Day? Dat is de verziekte versie van het lied, maar het was O Blijde Dag, O Zaal gestond, toen ik Jezus als mijn heiland vond. En hoe lang is dat nou geleden? Wat moet je nou met de rest van je leven? En de Calvinist maakte bezwaar tegen, en die zijn niet evangelisch. Dat heet anders, die zijn Calvinistisch. En die zeggen, nee, je komt pas tot geloof of iets dergelijks op je sterfbed. Dat was voor de uitvinding van de elektrische tram. Dat zal ook iemand later uitleggen. Je komt pas tot geloof op je sterfbed en dan bereik je dus het doel van je leven. Want als je dit eerder bereikt, bijvoorbeeld als je 9 jaar bent, ja, wat moet je dan met de rest van je leven nog? Dan heb je dus een probleem. Nou, dat is zo ongeveer hoe het in elkaar steekt, enzovoorts. Ik vind het zo'n verschrikkelijk trieste zaak. Ik heb er echt grote moeite mee. En naarmate ik ouder word, wordt het steeds erger dat ik er moeite mee heb. Want het punt is dat de Heer ons geroepen heeft als gelovigen. Nee, hij heeft ons niet geloof gegeven. Dat is nog zo'n... Ik zoek een net woord, maar ik heb het niet. Naïef... Dat woord moet ik eens voor in mijn Bijbel schrijven, dat weet ik. Naïef, oké. Okay. Dat is nog zo'n naïef misverstand. Men heeft er 1 tekst voor, uit zijn verband gerukt. Maar ja, dat doet men toch met alle Bijbelteksten. God moet je het geloof geven. Die hebben gewoon de Bijbel niet gelezen, want vanaf de eerste bladzijde lees je over dat God van de mens verwacht... Geloof. God spreekt en hij verwacht van de mens dat hij zich onderwerpt aan wat God zegt. Dat is wat geloven is. Dat geeft hij niet. Dat vraagt hij. En dat is niet boven ons menselijk vermogen. Hoe grote zondaren wij ook zijn, heeft er niks mee te maken. Je kunt alsnog geloven in wat God gesproken heeft. En voor zover God opdrachten gegeven heeft, kan het best zijn dat je je er echt niks aan gelegen laat liggen, er niet aan houdt, maar dat je wel gelooft dat het zo hoort. U weet wel, wij geloven allemaal dat we vrede moeten hebben, maar we voeren oorlog. Toch? Niemand heeft dat gewild, zegt men. Niemand wil oorlog. Toch? Maar we doen het wel. Dus ja, dat is allemaal geen probleem. Geloof is makkelijk genoeg. Je onderwerpt je gewoon aan wat God gesproken heeft. Of geloof in het algemeen, buiten de Bijbel, is onderwerpen aan de weerman of weervrouw. Ik bedoel, ze vertellen hoe het in elkaar steekt en wat je te verwachten hebt. En dan neem je dus al of niet een paraplu mee. Of je doet al of niet regenbanden onder je... Onder je skelter of je elektrische autootje of wat het maar was tegenwoordig. Zoiets, dat is geloof, er is niks moeilijks aan. God geeft je dat niet. Zie. Maar vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel zie je dat God zich beklaagt. Ik heb gesproken, er staat zelfs bij herhaling. Ik heb van de beginnen gesproken, er is ook niks nieuws aan, zegt Johannes later. Het is van ouds altijd geweest, God heeft gesproken, maar de mensen willen het niet horen. Zij willen niet begeleid worden, ze willen niet weten wat God voor plan heeft met deze wereld. We maken er zelf wel wat van, we proberen zelf onze weg te vinden in de wereld. Enzovoorts. En we vinden zwarte gaten uit om de oorsprong van de mens. En dat is dan hoogwetenschappelijk. Jongen, jongen, wat een getop. En dan moet ik vertellen wat de Bijbel zegt. Er is geen mens die het interesseert. Ook gelovigen niet. Nou ja, een enkeling. U misschien. Al ben ik daar nooit helemaal zeker van hoor. Maar goed. Mijn vader heeft me van jongs af aan gewaarschuwd. Die zei, blijf je nog zo'n volle zaal? Je doet het maar voor 1 of 2. Verder maakt het niet uit. Zie? Maar ja, ik heb toch Efeze 2 voor me liggen. En dan zegt hij, Efeze 2, maar dat ken ik wel. Dat weet iedereen. Dat is de meest beduimelde bladzijde in mijn oude Bijbel. Kan gedemonstreerd worden, want mijn oude Bijbel ligt daarvoor op tafel. Die is al enige malen gerestaureerd. Dan kunt u dat zien dat het echt zo is. Die bladzijde kon je niet eens meer omslaan, want die was helemaal versleten. Hebben ze een stuk aan moeten plakken. Efeze 2, dat weet iedereen. Echt? Weet iedereen dat? De Efezebrief begint met te zeggen dat wij als gelovigen gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Met welke dan? Er staat, we zijn gezegend met elke geestelijke... Er staat alle in de Statenvertaling, maar de betekenis is elke... Het is bepaald, niet onbepaald. Hè? Het is niet alle geestelijke zegeningen, dat is onbepaald. Het is elke geestelijke zegening, of althans zegening in het enkelvoud, en dan betekent dat het bepaald is en dat je ze dus eventueel kunt tellen. Dat betekent het. Dat is taal. Ja, en dat heb je nodig als je wilt lezen. Tenminste, iets serieus wil lezen. Nou goed. Hij heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Want Christus is in de hemel en we hebben deel aan de zegeningen van Christus in de hemel. Betekent dat dan ook dat we met Christus een hemelse positie hebben ontvangen? En het antwoord is ja. Dat staat ook wat uitgebreider in hoofdstuk 2. En de zegeningen worden opgesomd. Nou ja, er wordt een opsomming gegeven van geestelijke zegeningen. Hij heeft ons namelijk uitverkoren in Christus, vers 4, in hem. Men leest het abusieflijk alsof er staat, God heeft ons uitverkoren. Voor de grondlegging der wereld, dan krijg je meteen een heel boek over de voorkennis Gods. In relatie tot onze leven en de keuzevrijheid, hoe heet dat, vrijheid van de mens. Zijn wij vrij om te doen en te laten en te kiezen wat wij willen, of is het tevoren allemaal bepaald? En u weet, minstens de helft van de mensen hoopt dat het tevoren bepaald is, want dan zijn ze niet verantwoordelijk voor hun eigen leven. En dan kunnen ze doen wat ze willen. En als dat misgaat, ja, het moest zo zijn. Ik ken een dame, bij name, die zei, ja, mijn leven is een puinhoop, het is helemaal mis. En u begrijpt waar het dan over gaat, maar grensoverschrijdend gedrag hebben we tegenwoordig meteen weggeschoven naar een meneer uit Rusland, maar dat doet er nou niet toe. Maar goed, en leven een puinhoop gemaakt en die dan glashard zegt, ik ben toch benieuwd wat voor plan de Heer daarmee heeft. Alsof de Heer dat bepaald heeft. Zo van, God weet het van tevoren en dus heeft hij het ook allemaal van tevoren bepaald. Dat is een denkfout, maar een heel populaire, waar men liever ook niet vanaf wil. Heb u dat nog? En je vindt het terug in het Calvinisme, want het gaat over uitverkiezing. God heeft het toch allemaal al bepaald. En anders ben je bij alle Oosterse mystieken, dat wil zeggen bij het idee van, het komt toch zoals komen moet, er is niks toevallig, er zit altijd wat achter enzovoorts. En het neemt de verantwoordelijkheid voor onze levens weg. Het ontneemt ons onze vrijheid enzovoort. Wij worden tot marionetten en dat is het dan. En als we willen dat het anders wordt, dan gaan we bidden. Dan moet God verandering aanbrengen. Waarin eigenlijk? In een opvatting die wij zelf gecreëerd hebben. Kom op zeg. Zie, dat is niet te doen. Wat staat er ook niet? Er staat, God heeft ons uitverkoren in hem, in Christus. Dat betekent dat God Christus heeft uitverkoren van voor de grondlegging, wanneer dat maar was dan, die grondlegging der wereld. En dat voor zover wij in Christus zijn inmiddels, omdat we tot geloof gekomen zijn, omdat wij geïdentificeerd worden met Christus en daarom ook christenen genoemd worden, ook in de Bijbel. Daarom hebben wij deel aan de uitverkiezing van Christus. Zijn uitverkiezing. Dat is wat het is. Maar het is op basis van onze eigen keuze. Het is Gods werk dat hij ons verbindt met Christus. Maar het is niet Gods werk dat wij tot geloof komen. Het is überhaupt geen werk om te geloven. Het is een werkwoord. Maar het is geen werk. Degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zo zegt de Bijbel dat. En ik weet het, er zijn boeken over volgeschreven over dit onderwerp. Daarom praat ik met stemverheffing. Zo van, ja, ze kunnen me wat. Daar kan je wel over fantaseren, maar je moet gewoon blijven bij wat de Bijbel expliciet zegt. En er staat er expliciet, alleen maar leest de Bijbel veel te oppervlakkig. Wat zegt dit vers jou? Nou, als ik een paar woorden eruit haal, hou ik dit ongeveer over. En dan word ik er al of niet vrolijk van, of krijg ik trek in pepermunt. Of zijn we toe aan de tussenzang? Nou ja, goed. Efeze 1. Uitverkoren in Christus. Hij heeft ons, vers 5. Hij heeft ons tevoren verordineerd, gepredestineerd. Dat is niet hetzelfde als uitverkoren. Uitverkoren gaat over het verleden. Tevoren verordineren gaat over de toekomst. Predestineren. Tevoren de destinie, het einde bepalen. De horizon, de einder. Orizo, dat staat er, pre-orizo. Die ons tevoren verordineerd heeft, omdat wij in Christus zijn, want het was de opsomming van onze geestelijke zegeningen in Christus. Nu wij in Christus zijn, zijn we tevoren verordineerd tot. En neem je dan het woordenboek in de hand, gewoon om te kijken wat staat daar, het Griekse woord, wat betekent dat in gewoon Nederlands. Dan kom je niet bij aanneming en ook niet bij kinderen. Beide woorden komen niet voor, ook niet iets wat erop lijkt zelfs maar. Het is stelling, aanstelling zo je wil, maar aan heeft geen enkele zin, dat voorzetsel ervoor. Het is gewoon stelling tot zonen. Nee, tot staat er ook niet, het is gewoon één woord. Zoonstelling. En niet aanneming tot kinderen. En mocht u denken dat het hetzelfde is, ja, dan is de volgende vraag, ja, zijn wij nou uit God geboren en verwekt door goddelijk zaad, het zaad der wedergeboorte, dat in ons geplant is, zoals Petrus het zegt? Of zijn wij komen aanlopen? Zijn wij geadopteerd? Zo staat het in de King James Version. Hè? Daar gaat het over adoption. In de geestzoonstelling wordt daar de spirit of adoption in Romeinen 8. We zijn weer ineens geadopteerde kinderen. Waarom zegt Johannes dan, we zijn uit God geboren en het zaad blijft in ons? Het gaat niet over aangenomen kinderen. Het gaat over zoonstelling. Maar ja, dit is bladzijde 1119 en we zijn vergeten waar het hele boek Genesis hoofdstukkenlang over spreekt. Want heel Genesis gaat over zoonstelling. Daar heb je eerst Adam, die trouwens achteraf ook genoemd wordt zoon van God. Ja, in Lucas 3. Ja, via een stijlfiguur, dat heet een ellipsis, ik weet het, maar u zoekt het maar eens op, maar dat staat er echt. Hij is zoon van God. Maar de vraag is, wie is dan de zoon van Adam? En wat betekent het woord zoon eigenlijk? En gek, dat is weer bekend, maar niemand past het toe. Ik weet niet wat het voor rarigheid is. Dan krijg je eerst theorieles, zal ik maar zeggen. En weet je dat? Dan moet je in de praktijk toepassen. En dan doe je het gewoon niet. Rommel je maar rent aan. Het woord zoon betekent bouwer. Het komt van bouwen. Het is verwant aan het begrip steen. Eben is een steen en ben is de bouwer. Die bouwt met stenen. Er wordt met stenen gebouwd. Denk erom dat je niet een altaar bouwt met bricks, hoe heet dat? Met tichelen, bakstenen, met natuursteen. Stenen op elkaar, dat is bouwen. En de bouwer heet de zoon. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is gewoon de steen die de zonen verworpen hebben. Wie waren die zonen? Dat waren de Joden. En ze hebben de steen, let je op, de steen die de bouwlieden Maar het is fundamenteel hetzelfde woord. Althans, komt van dezelfde wortel. De steen die de bouw, de steen die de stenen verworpen hebben, is geworden door de hoofd des hoeks, enzovoorts. Bouwlieden. Maar die zoon, dat is de bouwer. De vraag is, wie is de bouwer van Adam? Wie wordt zijn erfgenaam? Want dat is de praktische betekenis van het woord zoon. De erfgenaam. Heb u dat? Zedekia was de zoon van Jechonias, maar het was zijn oom. Staat in de Bijbel. Staat gewoon in de Bijbel. Er is niks moeilijks dan. Je moet alleen je Bijbel lezen en je moet al die onzin vergeten die men te bedden gebracht heeft over begrip zoon en vader en Heilige Geest en drie-enigheid en wat het maar allemaal was aan getheoretiseerd waar je in de praktijk bij het lezen en studeren van de Bijbel totaal niets aan hebt en bovendien was het eigenlijk onzin. Ik meen het bloedserieus en ik maak me daar kwaad over omdat ik er nog alle dagen tegenop loop, tegen dat gedoe altijd. Mensen vertellen van alles, ze hebben geen idee waar het over gaat. Laat ze hun mond houden. Ik meen het bloedserieus, hoor. Aanstelling tot zonen is aanstelling in het erfrecht. Iedereen weet dat. Dat staat in de kinderbijbel. Abraham had twee zonen en Ismaël was de oudste, maar die erft niet. Ja, die krijgt ook al wat. Natuurlijk krijgt hij wat mee als kind. Maar de erfgenaam van de beloften die God vererfd heeft vanaf Adam via Noach, via de hele rij tot aan Abraham, die erfenis wordt gegeven aan Isaac. En Isaac heeft twee zonen. Er was nog een tweeling ook, die waren samen in moeders buik enzovoorts. En toen werd er al over gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. En achteraf staat er, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En iedereen weet dat Esau verworpen werd en dat Jacob het eerst geboorterecht, zo noemen wij dat dan, erfde. Wij moeten dat woord ook vertalen, dus we vertalen met eerst geboorterecht. Dat is de aanstelling tot zoon. Was Esau dan niet een zoon van Isaac? Nou ja, hij was door hem verwekt, was uit hem geboren. Hij kreeg ook wat mee. Dat staat er ook uitdrukkelijk. Maar de erfgenaam, de stamhouder, betekent, dat is een goed Nederlands woord. Dat is voor de stamreeks namelijk. En voor het erfrecht, hoofd van de familie, dat werd Jacob. En dat heet in het Nederlands aanstelling in het eerst geboorterecht. Begoer. Hij werd de begoer en hij ontving de begoer. Hoe zegt hij dat? Hij werd eerst geborene en hij ontving het eerst geboorterecht. En begoer betekent zoveel als de verheerlijkte, de gezegende. En daarmee de geïsoleerde. Dat is taalkunde. Ik kan me dat niet permitteren om u dat uit te leggen nu. Ik vind het ook veel te ver buiten mijn onderwerp als zodanig. Maar daarom heet het later Efraïm, de afgezonderde zijner broederen. En dat wil niet maar zeggen dat hij apart woont. Het wil zeggen dat hij apart gezet is in het eerst geboorterecht. Daarin onderscheidt hij zich van alle anderen. En wij zijn in Christus, zijn nu tevoren verordineerd om dus in de toekomst als eindbestemming, orizo, gesteld te worden tot zonen. Wij zullen erven. Wat erven wij dan? Wat werd er vererfd? Ja, bij de les blijven. Van Adam, niet naar Kain, maar naar Abel. Maar Abel werd vermoord, dus het werd Set. Enos, Kenan, Mahalal, El, Jered, enzovoort. Dan kom je bij Noach en dan kom je bij Noach drie zonen. En die worden ook verwisseld, door elkaar gewisseld. Dan wordt het Sem, enzovoort. En bij Sem komt het via Heber en Peleg. Kom je bij Terach terecht. En dan bij Abraham, die ook niet de oudste was, enzovoort. En een moeilijk verhaal. En voor zover er sprake was van een koninkrijk, op bladzijde 1 al, van mijn Bijbel. Koninkrijk, aarde onderwerpen en daarover heersen, toch? Onderwerpen, was daar de vijandig? Voor de zondeval van Adam? Welke zondeval, waar staat dat zondeval van Adam? Het hele woord kom je in de Bijbel niet tegen. Maar goed, aarde onderwerpen daarover is. Dat gaat over een koninkrijk over de gehele aarde. En dat wordt vererfd na Jacob niet via Efraïm, maar via Juda, een koninkrijk. Dat komt terecht bij de Heer Jezus Christus, in wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening. Dat betekent dat wij dus als kinderen Gods, en ik citeer nu bijna letterlijk uit Romeinen 8 zonder het op te zoeken, dat wij als kinderen Gods erfgenamen van God zijn, tenzij anders vermeld. Maar het wordt niet anders vermeld, want er staat dat we onderweg zijn naar onze zoonstelling. En daarom roepen wij Abba, Vader, vanwege de geest der zoonstelling die wij hebben ontvangen. En dus zegt de Bijbel vervolgens, maar aangezien vlees en bloed dat koninkrijk niet zullen beërven, moeten we eerst nog veranderd worden. En dat gebeurt ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Omdat we anders niet kunnen erven. Niet, we gaan naar de hemel, dan krijgen we een ander lichaam. Dat zei ik niet, want er staat in 1 Korinthe 15, wij moeten eerst veranderd worden om te kunnen erven. Wat dan? Dat koninkrijk, dat is zoonstelling. Dat is aanstelling in het eerst geboorterecht. Dat is het doorgeven van de kroon, de scepter en hoe heet die dingen ook alweer? Ik wil even kijken, ik ben het weer kwijt. Die artikelen die behoren bij het koningschap, hè? Ze liggen onder een glazen kap in Edinburgh, in de lichte kroon, de steen en de scepter enzovoort. Het woord ontschiet me. Maar het doet er nou niet toe. Daarin zijn we erven. Wij zijn maar niet gelovigen die behouden worden dat als er straks deze aarde wordt weggedaan, dan komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, wat het ook wezen mogen. Want daar is ook nog misverstand over. Geheel ten onrechte maar. En dan komen wij aan de goede kant. Of we gaan hier dood en daarna zijn we daarboven in de hemel. Tegenwoordig heeft men uitgevonden dat ook de meest goddeloze mensen hier dood gaan. En daarna zitten ze ook in de hemel. Want dan kijken ze van boven op ons neer. Ze verzinnen van alles maar. Maar daar gaat het niet over. Waar het over gaat. Ik heb het nagevraagd aan iemand die ook aanspraak kon maken op de troon. Nou ja, hij was waarschijnlijk de tweede in de rij van erfopvolging. Wij tellen dat toch tegenwoordig. Van het koninklijk huis. Dat was Jacobus. Die zei, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkomen om de vervallen... God, Christus namelijk. Zal hij wederkomen om de vervallen hut, het huis van David, te herstellen. Wederop te richten, wat daarvan verbroken is, wederopbouwen, de reten vertuinen enzovoorts. Ik zeg er altijd meteen bij, doe ik nu dus ook maar, dat dat toch betekent dat in de dagen van de wederkomst van Christus dat huis van David wel degelijk bestaat dus. Alleen moeten er nog wat reten vertuind worden, omdat er nogal wat reten in zitten. Het is iemand, dat kan niet waar zijn, want die troon is het toch niet? In het huis is het toch niet? Dat dacht ik vroeger ook. Voor mijn bekering was dat... laat me zitten. Dat dacht ik vroeger ook. Maar, ja. Maar dat is geen argument. Dat je het niet ziet is geen argument. Kom op zeg. Wij zien van al deze dingen niks. We hebben alleen dit boek. We hebben geen kruis gezien. We hebben de Heer niet aan het kruis zien hangen. Geloven wij toch of niet? Dat we het niet zien is geen argument. Betekent hooguit dat je blind bent. Als de Bijbel het zegt, dan is dat gewoon zo. En dat is ook zo. Ik heb ooit tegen de Heer gezegd, Heer, ik zie het niet, maar dat zal aan mij liggen misschien, maar als ik het weten moet, dan wil ik het graag weten. Nee, niet specifiek. Niet specifieke vragen. Dat heb ik nooit gehad. Althans niet bij de Heer. Altijd algemeen. Open vragen moet je stellen. Dan krijg je een eerlijk, oprecht antwoord. En daarna ben je verplicht om het te aanvaarden zoals de Heer het je laat zien. En hij doet het niet buiten het woord om, hoor. Hij doet het via het woord. Uitsluitend en alleen via het woord. Ik praat er liever niet over uitgebreid, maar hij doet het echt alleen maar via de Bijbel. Dit. En als je het zien wil, Ja, dan moet je er nog wat voor doen ook, maar dan zie je het om je heen. Ik heb ook al gedacht, Sodom ligt op de bodem van de Dode Zee. Daar hadden ze me wijs gemaakt. Maar als je in de buurt komt, staat er gewoon een bordje waar het is. En dat is niet op de bodem van de Dode Zee. Je kunt het gewoon gaan bekijken. En waarom ook niet? Dat is wat Flavius Josephus schreef. Hij zei, je kan het wat vandaag zien. Het staat er allemaal nog, de restanten ervan. En dan kun je het als christen wel wegredeneren, maar christenen, ja, roomsen, ja, redeneren altijd alles weg. Ik weet nog dat ik verbijsterd was toen een commentator via de radio meldde, desgevraagd. Hij meldde dat de Roomse kerk nooit zal toegeven dat de lijkwade van Turijn de echte lijkwade is van de Heer Jezus, omdat men dat principieel niet wil, omdat men principieel niet wil dat er enig verband zou bestaan tussen wat in de Bijbel vermeld wordt en wat in de wereld kan worden waargenomen en kan worden gezien. Want dan is het geen geloof meer, zei de man. En je moet het geloven. En in Calvinisme, protestantse kerk, heb je precies hetzelfde. Je moet het geloven. Als je vraagt, maar hoe dan zus of zo, dan word je geacht ongelovig te zijn. Omdat je het niet begrijpt. Omdat je je best doet om iets te begrijpen en dat kun je niet, dan ga je de vragen overstellen en dan word je beschouwd als ongelovig. Dan gaan ze voor je bidden. Want je mag het niet begrijpen. Je moet het aanvaarden tegen beter weten in. En ik moet eerlijk zeggen, ik persoonlijk heb dat nooit gedaan. Nooit tegen beter weten in. Ik heb het aanvaard, zo staat het in de Bijbel, het moet waar zijn. Dat ik het niet begrijp, nou, dat komt dan misschien nog wel. Doe mijn best. En ik moet u zeggen, dat worden wij geacht te doen. Want, volgt u mij even. Wij zijn tevoren verordineerd tot zoonstelling. Dat gaat niet over dat wij behouden worden of naar de hemel gaan. Dat gaat erom dat wij een koninkrijk zullen erven. En ik zeg niks nieuws, want Johannes de Heer zong het altijd. Bij wijze van spreken dan, hè. Kinderen des konings, waarom zoudt gij slapen? Of Bill Gates, I am a child, het was Gloria geloof ik, I am a child of the king. En wat dat maar was. Dat weten ze toch. Dat is maar niet te komen in de hemel. En ik voel me de koning te rijk of zoiets. Het is maar niet beeldspraak. Het is concreet zoals de Bijbel het zegt. En de Bijbel zegt ook dat als je je niet weet te gedragen, ook als kind van God niet, dan zul je het koninkrijk niet erven. Nou ja, dan hoor je bij dat volk dat het koninkrijk erft. Maar jij persoonlijk, als persoon, erft niks. Nee, staat er allemaal in. In Colossens, in Galaten, ligt meer voor de hand trouwens. Staat er gewoon in. Ga je dan weer verloren? Ja, zeggen sommigen. Het hangt er vanaf wat je onder verloren verstaat. Dat kan ik zo gauw niet uitleggen. De Bijbel zegt, ja, dan ga je verloren. Omdat je dan weliswaar geroepen was om te erven, maar straks sta je bij de Heer met lege handen en naast je staat iemand die heeft volle handen en een kroon op zijn hoofd enzovoort. En jij staat daar niet alleen zonder kroon, maar zelfs in je naki. Dat is 2 Korinthe 5. Staat er gewoon in. Wat moet je dan doen om inderdaad tot zonen te worden gesteld? Om daar ook individueel, want nou praat ik over ons individueel, hè? Wat moet je daarvoor doen? Sommigen denken, dan moet je niet fietsen op zondag. En ook niet breien trouwens op zondag, want de zondagsteek houdt geen week. De praktijk blijkt anders te zijn. Totaal anders zelfs. Nou ja. Er staat hier nog veel meer wat we ontvangen hebben in Christus. Hè? Hij heeft ons begenadigd in Christus. Die is helemaal moeilijk, want dat betekent dat Christus dus begenadigd geworden is. Man, dan kun je weer op de brandstapel komen als je dat zegt. Maar het staat hier. Nee, het is ontleend op Psalm 51. Maar die mag je niet op Christus van toepassing brengen, want dan kom je op de brandstapel. Dat is die psalm van, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Dan zeg maar, ja, dat is de moeder die zondigde. Nee, het is de psalmist. En via de psalmist, tuurlijk, het gaat over David. Maar via de psalmist en via David gaat het over de Heer Jezus Christus. Wie anders kan zeggen, tegen u alleen heb ik gezondigd. Moeilijker is het niet, maar het staat er wel. En ik weet wel, er zijn de mensen die zeggen, nou, dat zie ik zo niet. Ja, het gaat er niet om wat je ziet. Het gaat er niet om wat je ervan vindt. Dat is onze huidige samenleving. Wat vind je ervan? Waarheid bestaat niet, alleen wat je zelf vindt. God heeft Christus begenadigd. Als de dood het einde is van de zondaar, hoe kan het dan dat de Heer onze zonde droeg en daarna uit de dood opstond? Omdat God hem begenadigd heeft. Is dit te moeilijk? Moet ik dan onszelf als voorbeeld nemen? Eén is voor allen gestorven, dus zijn allen gestorven. U en ik, naar de oude mens zijn we gestorven, zijn we dood. Hoe komt het dan dat wij leven in Christus? Omdat God ons begenadigd heeft. En ons dus heeft wedergeboren door de opstanding van Christus. We hebben deel aan de genade van de Heer zelf. En wij hebben dus de verlossing, vers 7, door zijn bloed. En er zijn er nog steeds die volhouden dat bloed een beeld is van de dood. Dan krijg je toch slaande ruzie met Midasdekkers, hoor. Hè? Ik roep maar wat geks, want wat moet ik daar serieus over zeggen? Bloed is toch leven? Het is toch het bloed van Christus dat ons reinigt van alle zonde? Dat is toch zijn leven? Dat is wat Christus doet? Dan kun je wel een tekst vinden waar je het woord bloed kunt vervangen door het woord dood. Dat is mogelijk hier en daar. Maar het kan zeker niet op alle plaatsen. Maar je kunt wel op alle plaatsen het woord bloed vervangen door leven, want dat is het. Het is het leven van Abel wat in de aarde gedropen is, zal ik maar zeggen. En het schreeuwt vanuit de aarde. Dat is Genesis waar het staat. Dan kun je wel zeggen, ja, maar het is de dood van Abel. Nou, die schreeuwt niet, hoor. Toch? Bloedreinigende werking. Ik zie nog bij ons in Bodegraven, in het huis waarin ik min of meer ben opgegroeid, in die gang van 12,5 meter met marmeren tegels, ik zie nog die emmer staan rood. Wat daarin zat, zal ik u maar niet vertellen, maar dat was bloed. Ja, en water, want er moest iets gereinigd worden. Van het bloed. En onze moeder, die was er heel fel op, die zei, als je bloed in je kleren hebt, meteen inleveren, want dan krijg je het er niet meer uit. Bloed was vlekken, waren vlekken. Erge vlekken, die niet meer te reinigen waren. Dat was mijn moeder. En mijn vader zei dan, en het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Hoezo heeft bloed een reinigende werking? En dan zingen, in het Engels, there is a fountain filled with blood. Enzovoort. En bij bloed denk je dan aan dood. En dan zing je dan vrolijk met elkaar. Opwekkingsliederen. Dat is toch onzin? Tenzij bloed staat voor leven. Dat is een bron van leven. Dat is waar het over gaat. En bloed heeft een reinigende werking. Dat is natuurkunde. Dat leren wij op school. Gewoon biologie was dat. Dat is wat je bloed in je lichaam doet. En als het bloed dat dit doet, dan moet je om de zoveel tijd, om de zoveel dagen, moet je naar het ziekenhuis, dan moet je nieuw bloed ontvangen. Dan moet er gespoeld worden, enzovoorts. Dan moet de veiligheid uitgehaald worden. Je nieren schijnen dat te moeten doen, enzovoorts. Zie? Bloed is leven. Actief leven. Niet maar levensbeginsel, maar actief leven. Daarom beweegt je bloed. Bloed is een orgaan, zeggen ze, maar het is een orgaan dat in beweging is. En als je het stilzet, dan is het gebeurd met je. Dan ben je dood. En als je bloed eruit loopt, als je dus bloed ziet, dan betekent het dat iemand zijn leven kwijtraakt. Dan kun je wel zeggen dat is iemand doodgaat. Dat is inderdaad zo, ja. Maar het is leven. En dus wij hebben de verlossing door zijn bloed. Nou, door zijn dood zijn wij niet verlost. Door zijn dood zijn wij dood. Staat zwart op wit in de Bijbel. Vele malen trouwens. Meestal citeer ik 2 Korinthe 5, omdat het in één zin heel rigoureus staat. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. En hier heet het in Efeze 2 vers 1... Daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. Iemand zal wel zeggen, dat is dan geestelijke dood. Oh, vooruit maar. Maar in ieder geval afgesneden van het leven. Maar verlossing is pas in de opstanding van Christus. De prediking van het evangelie is dus ook niet de prediking dat Jezus voor je zonde gestorven is. De prediking van het evangelie is dat hij daarna, nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeggebracht heeft in zichzelf, is opgestaan. Maar God heeft hem opgewekt en gezet aan zijn rechterhand en daarmee de oudtestamentische profetieën vervuld. Dat is Handelingen 2. De toespraak van Petrus, model evangelisatietoespraak. Daardoor hebben wij verlossing. En hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Maar niemand wil de verborgenheid van zijn wil weten. Ja, u mag ik hopen van wel. Maar normaal wil niemand dat toch weten. Men wil alleen weten of men hierna in de hemel komt of naar de hel gaat. Zonder te weten wat de hemel is, laat staan wat de hel is. Over dat laatste is nog meer discussie namelijk. En steeds andere vertalingen helpt daar helemaal niet bij. Net als je denkt dat te weten, gooi je de vertalers het zaakje weer door elkaar, dan moet je weer overnieuw beginnen. Nou ja, de verborgenheid van zijn wil, wat? Om tot in de bedeling van de volheid der tijden, maar men wil van bedelingen immers niks weten. En wat een bedeling heeft men gemaakt, excuses aan dokter Schofield, die ik later nog wel hoop te spreken. Waarschijnlijk nog wel uitgebreid ook, maar die dan zegt, een bedeling is een tijdsperiode, is een periode, is een eeuw is een bedeling enzovoort. Het is niet waar. En je komt er vanzelf achter als je je Bijbel leest. Een bedeling is, punt 1, via het Grieks een huishouding en via het Grieks is de verkeerde route ook nog. Want de route loopt altijd, klassiek, orthodox wat ik nu zeg, de route loopt altijd via het Grieks, via de Septuaginta naar het Oude Testament. En dan is een bedeling een martial en een martial is een heerschappij. Dat is de inrichting van een huishouding, dat zou je kunnen zeggen, het is een bestuur. De Engelsen noemen dat, de Amerikanen althans, noemen dat een administration. En dan vertalen wij het weer met administratie en dan zijn we bij de boekhouder terecht. En de boekhouder denkt dan dat hij de baas is. Dat is het misverstand. Hè? Een administration is een compleet bestuur, de inrichting daarvan. De poppetjes en de beginselen die daar worden toegepast. En dat is wat een martial is, een heerschap. En iemand is daarin heer. En het heeft betrekking op misschien de hele mensheid, maar het kan ook betrekking hebben op een deel van de mensheid. Want de administration van Israël, zal ik maar zeggen, was uiteraard die van de wet, althans onder het oude verbond. Enzovoort. En die gold niet voor de heidenen. Dat is een onderscheid. En beloften die gedaan waren aan Abraham, zal ik maar zeggen, ja, die werden niet gedaan. Maar wie dan ook maar. Niet aan, nou, ik wou zeggen niet aan zijn broer, maar dat hangt nog. Dat was aan Abraham, Isaac en Jacob en wat daaruit verder voortkomt. De stammen Israëls enzovoorts. En daarna, in u en in uw zaad, zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Maar dan spreidt het zich uit. Dat is nog steeds toekomst. Dat zijn huishoudingen, inrichtingen van het een en ander. Martial, het Hebreeuwse begrip. Maar men wil het niet weten, laat staan wat de bedeling van de volheid der tijd is. En dan kan je, weet ik hoeveel boeken in je kast hebben staan, misschien wel meer dan ik. Maar je komt die bedeling van de volheid der tijden nooit tegen. Want wat gebeurt er? Nee, lees maar NBG. Ter voorbereiding van de tijd van het einde. Daar hebben ze de eerste bedeling weggeredeneerd en de volheid der tijden ook. Zo doen ze dat. Ze hebben geen idee. Waarom niet? Omdat hun idee is, de mens komt hier op aarde, wordt hier geboren. Adam niet, maar daarna werden alle mensen hier op aarde geboren enzovoort. En die gaan hier ook weer dood. En daarna is de vraag hoe ze terechtkomen aan de andere kant van gene zijde. En niet maar in de toekomst eigenlijk, maar in het heden daarboven. En in de toekomst komt er ooit een keer een nieuwe aarde enzovoorts. En al wat men in de Bijbel leest, wordt in dat simpele schemaatje wegverklaard. Dus als het gaat over het werk van Christus, gaat het nooit over zijn tegenwoordige werk. Zelfs niet over zijn toekomstige werk, want dat weet men al helemaal niet. Het gaat over wat hij in het verleden gedaan heeft. Wat heeft hij dan gedaan? Nou, hij is doodgegaan. Meer niet. Iemand zei, maar hij heeft toch een nieuwe boodschap gepredikt. En dan zeg ik, welke dan? Dan trek ik een boek uit de kast, Leer van Christus. De theologie van Jezus. Maar we moeten ter plekke verzinnen, want je vindt het niet in de Bijbel. Wat je in de Bijbel vindt, is dat de Heer Jezus zegt, je moet het Oude Testament lezen. Kennen jullie de profeten niet? Heb je nooit gelezen dat? Wie is dan de Messias? En als de Messiasverwachting de conditio sine qua non is van het Jodendom, waarom weten ze dan niet wie de Messias is? Kunnen ze niet eens antwoord geven op de simpele vraag, wat zegt het Oude Testament, want meer hebben ze niet, over de Messias? De zoon van David. En zelfs dat is omstreden binnen het Jodendom. Maar dat hij de zoon van God is, staat in hetzelfde vers, in 2 Samuel 7, en dat lezen ze niet. Willen ze die weten? In Jesaja 53 lezen ze sowieso niet, principieel niet. Staat in geen enkel leesrooster van de Joden. Er zijn verschillende van die roosters, maar Jesaja 53 komt er niet in voor. Wie is de Messias? Ja, als je dat dan niet weet, maar de Heer leerde niet wat nieuws. En als er dan al wat gepredikt werd in de wereld, dan was het niet Jezus, toch? En als ik zeg dat het wel Jezus was, dan krijg ik meteen de wind van voren, want het staat niet in de Bijbel. Nee, het staat uitdrukkelijk niet in de Bijbel. En dat is wat uitdrukkelijk in de Bijbel staat. Moet hij uitleggen? Hij zegt, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En iedereen put zich uit om dat te ontkennen. En toch, het is gewoon uit het Oude Testament aangehaald. En dat wordt meteen ook ontkend. Natuurlijk, men wil het niet weten. In het Oude Testament staat de vraag, aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Wie heeft onze prediking geloofd? En als je dat na zoveel jaar Bijbelstudie nog niet weet, dan is er iets met je mis hoor. Want er staat erin. Er staat er de eilanden in het westen. Staat erin. Welke eilanden dan? Brittannië. Staat erin. Twee keer. Expliciet. En u zegt, ja, maar dat is de donkere maand, want er staat verbond des volks. Dan zeg je, ja, maar als je je Bijbel leest, dan vraag je toch, wat staat daar in vredesnaam? Ik zal u stellen tot het verbond des volks. Dat is toch wartaal, of niet? Wat betekent dat dan? Dan trek je een boek uit de kast en leggen ze je uit dat het iets van doen heeft met de Heer. U is de Heer en dat is dan het verbond des volks. Ja, dat is dan het nieuwe verbond enzovoort. Kent u dat verschijnsel? Je noemt een woord en er begint meteen iemand doorheen te praten. Gewoon op het trefwoord. Dat is dat spelletje bij de psychiater. Zijn ze misschien gewend? Zeg ik weer lelijke dingen natuurlijk, maar... Een trefwoord, wat denk je aan bij, enzovoort. Wat denk je aan bij verbond? Nou, verbond, theologisch gauw klaar dan. Die kan roepen wat hij wil, want die hebben alles wat in de Bijbel staat ondergebracht in het verbond. Geen idee welk, maar het is het verbond. En als je het niet weet, ben je ongelovig. Gaan ze voor je bidden. Wat staat daar dan? En dan vertalen, kijk je wat er staat en dan zeg je, oh, maar dat zelfstandig naamwoord, dat hadden ze helemaal niet moeten vertalen, als dat het moeten laten staan. Brit Am, oh, dan weet je waar het over gaat. Heb u dat nog? Maar ze willen het niet weten. Maar het is een van onze belangrijkste zegeningen dat God ons bekend maakt de verborgenheid van zijn wil. Wat was het dan zo verborgen? Nou dit, waar ging het naartoe? Wie zijn die rechtvaardigen die weggenomen worden voor het kwaad? Weggenomen voor het kwaad. Nee, ik heb het niet over Openbaring 12, ik heb het over Jesaja 57. Heb je dat? Wie zijn degenen die zouden opstaan? Ontwaakt gij die slaapt, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Nadert gij de Heer toe, enzovoorts. Welke twee categorieën zijn dat? En wanneer? Er staat in de Bijbel waar het over gaat. Het gaat over onze bedeling. En wij als gelovigen in onze bedeling ontwaken uit de dood enzovoort. Opdat Christus over ons zal lichten. Want het staat in Efeze 5. Zover kom ik vandaag niet. Met de bladzijde omslaan nog. Dat is Efeze 5 waar dat staat enzovoort. En die anderen, dat zijn die ongelovigen die onder het oordeel Gods leven in onze dagen. Toen zei iemand, ja, maar dat kan niet, want dat is gemeentelijke waarheid en dat staat niet in het Oude Testament. Dan zeg ik, waar staat dat het niet in het Oude Testament staat dan? Er staat dat het in het Oude Testament in voorgaande eeuwen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. En bij nu zeg ik altijd hetzelfde, kan niet schelen waar het staat, ik zeg altijd, dat betekent inmiddels, gewoon Nederlands is dat. Dat betekent na het volgaande, nou, na, nu. Gelijk zij inmiddels is geopenbaard. Maar daarom is het wel vastgelegd in het Oude Testament. Iemand citeerde mijn vader en die zei, jouw vader zei dat gemeentelijke waarheid niet in het Oude Testament staat. Zeg, leer mij wat mijn vader zei. Dat weet ik allemaal precies. Dat is mijn vliegende start geweest, Godzijdank. Die zei, inderdaad is het Oude Testament niet bekend, althans niet geopenbaard of hoe hij het maar zei. Maar daarna gaf hij les over de tabernakel en legde hij uit dat het allemaal ging over de gemeente, over het heilige, der heilige en de ark des verbonds. En dat het gemeentelijke waarheid is. En dat als Jacob moet vluchten voor Esau, is Jacob een beeld van de gemeente die moet vluchten voor het Joodse volk, waar Esau een beeld van is, de grote jager. En hij moet naar Laban. En toen ik tegen mijn vader ooit zei, ik denk dat Laban een beeld is van de tien stammen, zei, ja natuurlijk, dat geloof ik ook. Alleen dat zei hij niet in het publiek. Begrijp je wel? En dat is de vraag die ik ook van jongs af aan had. Wie is Laban? Omdat mijn vader het niet zei. Maar de Heer openbaart zijn verborgenheid. En dat staat wel in de Bijbel. Bovendien zoekt de naam Laban maar eens op. In de wereld. Om te kijken waar hij dan gebleven is. Wat mag dat niet? Oké, zaterdag zijn we weer een paar straten verder, zal ik maar zeggen. En dan hebben we het over Gog en Magog. Nou ja, dat heeft geen zin om dat te doen als je niet buiten de Bijbel mag kijken waar die lui gebleven zijn, toch? Zo kan ik uren doorgaan, hoor. Wat denk je van Daniël hoofdstuk 11? Uit de Bijbel scheuren, want het gaat over volkeren die wij niet kennen. Ik heb het pas op de middelbare school met moeite enigszins tot mij genomen. Hoe dat zat met de Ptolemeën en de Seleuciden en de verhoudingen onderling enzovoort. En een belastinggade die dan gezonden werd enzovoort. Dat staat allemaal in je Bijbel. Profetisch, maar het staat nergens beschreven hoe het vervuld is geworden. Dan moet je echt buiten de Bijbel wezen. Snap je dat? We hebben zelfs hele Bijbelboeken, nou, boekjes, die spreken over Edom en het oordeel over Edom. Maar staat nergens beschreven hoe het gebeurd is. Dat Edomieten uit Edom, uit Bosra, uit Petra verdreven zijn door de Nabateeën enzovoorts. Toch? Esau verdreven door Ismaël. Ik vind het wel grappig. Maar goed, er staat het niet in de Bijbel. Maar daarom weten wij het wel. Althans, ja, dat hoort bij Bijbelstudie. Waar gaat het over? In Daniël 8, maar ook in Daniël 11 trouwens, vind je profetie over de komst van iemand die de tempel zou ontwijden enzovoorts. En die de Joodse godsdienst of religie, hoe het maar heet, maar zou verbieden. Toch? En een beeld zou oprichten in de... Nou, en... Waar staat in de Bijbel hoe dat vervuld geworden is, wanneer en door wie? Waar vind je de beschrijving? Nou ja, het staat voor een deel in de boeken van de Maccabeën. De Maccabeën, maar die hebben wij tot apocrief verklaard. Ik denk volkomen terecht trouwens. Maar het is wel geschiedschrijving. En over Flavius Josephus heb ik het dan helemaal maar niet. Het gaat over Antiochus Epiphanes. Nou ja, en als je dan profetieën hebt over, er komt een grote hoorn, ik wist een kleine hoorn, die wordt heel groot, en die breekt dan af, het is een slappe hoorn, maar goed, die breekt dan af, en op zijn zelfplaats kwamen vier andere hoorns. Waar gaat het dan over? Staat niet in de Bijbel. Dit staat in de Bijbel, waar is de vervulling dan? Dat uiteenvallen van het Griekse Macedonische Rijk van Alexander de Grote, onder zijn vier generaals, zal ik maar zeggen, gemakshalve, de koning van het noorden, de koning van het zuiden, de koning van het oosten, de koning van het westen. Hoe ze maar heten. Staat niet in de Bijbel. Maar daarom was het wel zo. En waar het evangelie naartoe gaat, het zal naar Gallië gaan. Staat in Jesaja. Dan zegt hij, nee, maar dat is Galilea. Waarom staat het dan Galilea der heidenen? Nou? Galiër dus. En dan zegt hij, ja, maar daar wonen Zebulon en Naftali. Dan zeg ik, nou mooi, dan weet je waar die gebleven zijn. Want in de dagen van de Heer Jezus woonde Zebulon en Naftali niet in Galilea. Dat weet iedereen, dat waren Joden. Nee, ik weet het. En dan trek je een boek uit. Oh, je krijgt weer een christelijk blaadje thuis enzovoorts. Sorry dat het heel negatief klinkt. Maar is het dan positief? Dan hebben ze weer uitgevonden. Hebben ze niet uitgevonden. Ze praten het elkaar na. Hebben ze uitgevonden dat je in Lucas 2 een vrouw hebt uit Azer. Als de Heer op 40 dagen oud in de tempel is enzovoorts, is er een vrouw uit Azer. En dan zeggen ze, ja, dat zie je. De 10 stammen waren weer terug en bevonden zich onder de Joden. Het was één volk van alle stammen van Israël. Ik vraag me af wie er in Suriname woont tegenwoordig, want mijn buurvrouw is een Surinaamse. Je kan toch niet de conclusie trekken dat dan ineens... enzovoort. Bovendien, vraag het aan de jongen. Ik kan u een kopie laten zien van een officieel document uit Londen, het opperrabbinaat in Londen, waarbij officieel is ondertekend dat de 10 stammen niet zijn teruggekeerd en niet zich bevinden onder de 2 stammen van Israël. Die komen pas terug, die komen pas boven water als de Messias komt. Dat is wat de Joden weten. En ze hebben gelijk, want het staat in de Bijbel, daar hebben ze het uit. Uw Bijbel, daar staat er gewoon in dat het zo is. En Flavius Josephus meldt uitgebreid... De vertalers zelfs hebben die zinnen, die verzen uit Flavius Josephus, nog naar het Nederlands toe verkleind, zal ik maar zeggen, verkort enzovoort. Daarom, als ik het publiceer, heb ik meestal de Engelse vertaling er ook maar bij, want die is veel beter en duidelijker. En die zegt, nee, de 10 stammen mochten ook terug, hadden de gelegenheid, zijn officieel uitgenodigd door de 2, door de Joden enzovoort. Maar die 10 zeiden, nee, wij gaan niet terug, wij verkiezen het om niet terug, wij blijven hier. En Flavius Josephus schrijft, en daarom bevinden ze zich in een ontelbare menigte nog steeds aan de andere kant van de Eufraat. Hebben we dan niet uit Azer teruggekomen? Dan heeft het niet over degene die elders in de wereld waren. Dit is historie, daar kun je wel anders gaan beredeneren, anders denken, anders... Het heeft geen zin. En als je zegt, waar maak je het toch druk om, dat maakt toch niet uit, dan zal ik u wat anders vertellen, want moet je horen. Mieke Telkamp, waarvoor zijn wij hier op aard? Moet je horen. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Wij zijn met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. Dat is hoofdstuk 2. En helaas ging ik nu voorbij aan het gebed waar Paulus bidt dat God ons geeft verlichte ogen des verstands om te weten welke de hoop is van de roeping van Christus en welke de rijkdom is der heerlijkheid van de erfenis van Christus in de heiligen en welke de uitnemende grootheid zijn kracht, de kracht van Christus is, hem te kennen namelijk. Daar gaat het om. Hij heeft ons, God heeft ons met Christus opgewekt. Dat is hoofdstuk 2. Ik probeer het zo kort mogelijk te zeggen. Vers 2 zegt, wij waren dood door de misdaden en de zonde in welke wij eertijds gewandeld hebben naar de eeuw deze wereld. Dat is de duivel. De bedeling deze wereld. De eeuw deze... Heb je weer zoiets? De eeuw deze wereld, dat is iemand namelijk, die zich verbergt, daarom heet die eeuw. Want eeuw betekent dat het onbeperkt, onbepaald is, zonder bekende grens. Dat is eeuw. Aion. Ja, als u interesse hebt, dan kan ik u uitleggen dat Aion een term is die gebruikt werd door de gnostieken ter aanduiding van de machten die in de wereld werkzaam zijn enzovoort. Nou, bent u daar blij mee? Ik hoop het maar, dan ga ik nu verder. En de eeuw deze wereld, de overste van de macht der lucht, ook de duivel, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, dat is ook de duivel 3 keer, die regeert de wereld. Onder de welke gij alle eertijds verkeerd hebben. Let op, gij waart dood door de misdaden en de zonde. Daarna staat er uitgebreid, God heeft ons levend gemaakt met Christus. Met nadruk, daarom duurt het zo lang en gebruikt er een stuk of 5, 6 versen voor. God heeft ons levend gemaakt met Christus. En met als resultaat, vers 10... Ja, het is een grote sprong, maar vers 10 hangt aan vers 2 namelijk. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Dat is niet de eeuw, deze wereld, de overste van de macht der lucht. Geschapen in Christus Jezus, dus ook niet in Adam. Tot goede werken, teruggrijpend op vers 9, niet uitwerken. Maar wij zijn zijn maaksel tot goede werken. Dat wil zeggen, die we zouden doen dus. Dan worden we ineens allergisch voor als evangelische christen. Wordt het toch niet zalig uit goede werken? Het antwoord is jawel, je wordt wel zalig uit goede werken. Alleen het betreft niet de zaligheid van de geest, maar de zaligheid van de ziel. En daarmee dus ook die van het lichaam, want die komt daarna. Ja, u kent het onderscheid. Sorry dat ik net doe of u het niet begrijpt, maar dat is retoriek. Ja, als u het onderscheid niet kent, waar hebben we het dan over? Over of de gemeente wel of niet door de grote verdrukking gaat of zo. Daar hebben we het dan over. Kom op zeg, dit moet je eerst weten. Wij zijn zijn maaksel geschapen tot goede werken, welke God voorbereid heeft en niet de overste deze wereld, de overste van de macht en lucht, waarin we eertijds gewandeld hebben. Let u op dat die versen naast elkaar horen, hè? Vers 1 en 2 en vers 10. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus, niet in Adam, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Wat zijn dan die goede werken? En dan is het antwoord, ho, niet zo snel. Want dan moet je eerst weten wie je geworden bent en wat je positie is. En daarna gaan we het over het werk. Je wil eerst weten bij wie je in dienst gekomen bent voordat je daar aan het werk gaat, toch? Wat is dat voor een plek waar we terecht zijn gekomen? Nou staat er, maar dan ga je weer, ik moet verzamelen, want ik moet weer een drempel over. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, en heidenen betekent gewoon niet Joods. U weet, je hebt drie soorten mensen in de Bijbel. Ja, drie fasen van zaligheid bestaat ook, maar je hebt drie soorten mensen. De Joden, de heidenen en de gemeente Gods. Staat ergens in een brief aan Korinthe, geloof ik. Weet u zo gauw niet. De Joden, de heidenen en de gemeente Gods. Wij zijn de gemeente Gods. En als we dat niet waren, gewoon hier op aarde, heb je Joden en heidenen. En dat het woord heiden een eigen route gegaan is. En er bepaalde gevoelswaarden aan gehangen zijn. Enzovoort. Dat mogen dan zo zijn. Maar heidenen wil gewoon zeggen, de volkeren, dat betekent niet Joden. En aangezien de Joden zichzelf beschouwden als beschaafd, zijn heidenen dus onbeschaafd. Heb je dat? Ja. En als je bij het Romeinse Rijk hoorde, dan was je Romeins, zal ik maar zeggen. Als je daar niet bij hoorde, was je een barbaar. En de Romeinen beschouwden zichzelf als beschaafd. Dus barbaren zijn onbeschaafde volkeren. En wij denken nog steeds dat dat zo is. Voor wat ik ervan begrepen heb, ik vind de Romeinen barbaars dan. Erg onbeschaafd vond ik ze. Maar toen maar. Doet er nou verder niet toe. Maar heidenen zijn niet Joden. En als Joden zijn Ami, dan zijn heidenen Lo-Ami. Waarom ik dat zeg? Ja, omdat er iets daarover staat in Deuteronomium. Ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Ja, en dat staat ook in Romeinen 9 en 10. En, ja. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd wordt van degenen die begraamd zijn besneden in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus. Let op, hij zet je al op het andere been, hè, Paulus. Eertijds. Dat gij in die tijd, eertijds, toen je nog niet gelovig was, nog niet was wedergeboren, dat gij in die tijd waart zonder Christus. Op zijn minst suggererend, maar als je het mij vraagt, impliserend, nu zijn we met Christus. Maar ja, dat stond er natuurlijk al hiervoor. Vervreemd van het burgerschap Israëls. Op ver ga ik liever nou niet in, want zoveel tijd heb ik niet. Maar vreemd van het burgerschap, implicerend, dat nu wij kinderen Gods zijn geworden, hebben wij deel aan het burgerschap Israëls. Hebben wij een ander paspoort, heb ik nog nagevraagd aan John Buurman. Oké, dat is geen goed argument, dat weet ik. Maar toch, ik vind het leuk om te zeggen. Ja. We waren vreemdelingen, allochtonen, van de verbonden der belofte. Met andere woorden, we hebben nu deel aan die beloften. Autochtoon geworden, we hebben er deel aan gekregen, inclusief dat paspoort. Geen hoop hebbende, maar nu hebben we wel hoop. Toekomstverwachting, omdat God ons wat beloofd heeft namelijk. En wij waren zonder God in de wereld en nu zijn we met God in de wereld. Toch? Dat is normale lezing. Als je het niet wil, oké, dan zeg je nou, maar dat geloof ik niet. Of dit wel en dat niet, selectief. Maar nu komt het, dat staat er. Hè? Maar nu, ga ik nou niet meer uitleggen. Hè? Inmiddels dus, nu, in Christus Jezus, sla dat niet over. In Christus Jezus gaat nog steeds over wie wij in Christus geworden zijn. En over de zegeningen waarmee wij gezegend zijn in Christus en in de hemel. Uit hoofdstuk 1. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart. Men zoekt de uitdrukking op in het Oude Testament. Want eigenaardig genoeg, wie heeft onze prediking geloofd en wie is de arm des Heren geopenbaard? En wie waren die lui die hem niet zochten, maar die hem wel gevonden hebben? Waar waren die? Die waren verre. Kijk het maar na. Gewoon studie. Oude Testament, met name Jesaja trouwens. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre werd. Oké, ik zal hem afzwakken, we waren niet Joods. Toch? Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre werd nabij geworden door de dood van Christus. Maar dat staat er niet. Dat kan namelijk niet, want door de dood van Christus raak je erg ver van huis. Hoe moet ik daar nou aan uitleggen? Ah, ja, dood, dan heb je niks. Dus door het leven van Christus. Zie? Want hij, de levende Christus, is onze vrede. Iedereen kan vinden dat vrede Irene. Dat betekent dat twee partijen één geworden zijn. Dat is de betekenis van het woord vrede. Hier ook, want het heet twee, beide. Zijn één geworden, enzovoort. Dat geldt voor het Griekse Irene, het geldt voor het Hebreeuwse Shalom. Vrede. Verschillende partijen, primair twee, bij elkaar gebracht. Hij is onze vrede die deze beiden, twee, één gemaakt heeft. En de middenmuur dus afzijds gebroken hebben, dat is de wet. Daar zijn alle orthodoxen het zelfs over eens. Alleen bedoelen ze dan de ceremoniële wet. Behalve dan in Nijkerk, want daar vinden ze, nou ja, wat een gedoe. Begrijp je nou dat ik er moe van word? Al die dingen zijn weggeredeneerd, in stapels boeken, allemaal weggeredeneerd. En dat staat hier gewoon. Er staat, de middenmuur des afzijdels gebroken hebben, heeft hij de vijandschap in zijn vlees. Dat is gewoon zijn lichaam. Dat weet ik omdat het woord vlees verschillende toepassingen heeft. En een van die is lichaam. Dat is bijvoorbeeld, twee bladzijden omslaan, in Efeze 5. Wij zijn vlees van zijn vlees. Van Christus, staat er. Dat wil zeggen lichaam. Vlees in de betekenis van lichaam, ja. En staat hier trouwens ook, de directe context, want in vers 16 heet het ook zo. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees, lichaam. Dat is de gemeente dus teniet gemaakt, want in de gemeente, dat weet iedereen, is Jood nog Griek enzovoorts. Toch? Of gewoon Romeinen, er is geen onderscheid van Jood of Griek. Ze hebben alle gezondigd, en derf de heerlijkheid Gods, en wat het maar was. Namelijk vers 15, de wet der geboden in inzettingen. En de Bijbel zegt, de wet is de hele wet. En overtreding van één wetsartikel is overtreding van de wet in zijn geheel. Er bestaat niet het verschil tussen twee soorten wet. De morele wet en de ceremoniële wet en zo. Het is allemaal kunstmatig. Bestaat niet. En hij heeft dat gedaan opdat hij die twee, beide, gelovigen uit Joden en gelovigen uit heidenen. Want over gelovigen gaat het. Het is in zijn vlees, in zijn lichaam. Dat hij die twee in zichzelf tot nieuwe mens namelijk zou scheppen, vredemakende, en hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen. Heb je dat allemaal nog tot zover? Gelovigen uit Joden en gelovigen uit de heiden zijn bij elkaar gezet in één lichaam, in één huis, in één volk. Één lichaam. Het is goed Nederlands hoor. Samengestelde eenheid. Lichaam is samengestelde eenheid. En daar staat een, ik ben ongelukkig met de komma, maar vooruit. Door het kruis. Want door het kruis, dat slaat op de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Aan het kruis is namelijk die middenmuur des afscheidsels weggedaan. In de parallele brief aan de Colossense staat zelfs dat het handschrift dat tegen ons was, heeft hij aan het kruis genageld. Hebben jullie dat nog? Kortom, er staat niet dat hij ons verzoend heeft in het lichaam van Jezus aan het hout, aan het kruis. Hij heeft ons één gemaakt in zijn lichaam, het welk is de gemeente. En, want aan het kruis heeft hij wat die twee van elkaar scheiden weggedaan. Dat staat er. Door het kruis. De vijandschap aan het kruis, namelijk gedood hebbende. En komende, dat is uit de dood, uiteraard, en na het kruis. Komende heeft hij door het evangelie, wat per definitie is de prediking van het nieuwe verbond. Maar ja, daar kun je ook een boek over schrijven dan, hè. Vrede verkondigt, nog steeds vrede, eenheid, aan u die verre waart en die nabij waren. Komt overeen met, ik heb andere schapen, niet van deze stal, en ze moeten bij elkaar komen, het moet worden één volk en één kudde, één herder, enzovoorts. Ja, dat staat inderdaad ook in Ezechiël 37 en Ezechiël 34. En er staat bij dat de twee partijen, de ene heet Jood, Juda, en de andere heet Efraïm. Maar ja, daar wilde ik het niet over hebben. Maar ik ben me dat bewust. Natuurlijk, het staat allemaal in de Bijbel. Ja, nou goed. Want door hem hebben wij beiden, Jood en heiden, nu wij in één lichaam zijn, hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Luister, wie heeft er in het Oude Testament überhaupt toegang tot de Heere God? Tot Jehovah Elohim. Ik zie het aan die mond, ja. De hoge priester, en dat eenmaal per jaar. En nu staat hier, door hem hebben wij beiden de toegang door een geest. En begrijp u, dat lichaam is eerder gedefinieerd als Israël. En Israël was inderdaad een uitverkoren volk. En geroepen tot zoonstelling. Exodus 4, Jeremia 31, lijkt me voorlopig zo uit het hoofd van eerst even voldoende. Een volk tot eer van God, een volk voor zijn naam, Israël. Maar ja, dat kan niet, want wij zijn aanhangers van de bedelingenleer, en dan word je geacht te geloven dat Israël heel wat anders is dan de gemeente, en de gemeente is heel wat anders dan Israël. En dat komt omdat de Calvinisten, dat is onze tegenpartij, staan samen in de ring, en de tegenpartij zijn de Calvinisten, en de Calvinisten zeggen, nee, wij zijn Israël, maar we zijn het geestelijk Israël. En wij zeggen, nee, want de kerk is niet in de plaats gekomen van Israël, enzovoort. En dus krijgen we een lijstje met teksten en schriftgedeelten waarin het verschil wordt uitgelegd tussen Israël en de gemeente. En als je nou toevallig een ultradispensationalist bent, dan moet je nu concluderen dat de Efezebrief dus niet over de gemeente van vandaag gaat, want het gaat over Israël en wij zijn niet Israël, wij zijn de gemeente. Want dat redeneer je dan ook met al die andere brieven die je al weggedaan hebt. En de drie brievenbroeders, die hangen aan drie brieven, die zeggen de rest gaat over Israël, zijn er maar drie voor ons en dan maakt Efeze deel van uit. En ik heb u net laten zien dat het wel degelijk gaat over Israël. Dan ben je dus nu je hele Bijbel kwijt. En geloof het of niet, maar er zijn er die die redenering volgen. En die zeggen nee, Paulus wist het pas nadat. Op het moment dat hij van het toneel verdwijnt. En dan tegelijkertijd volhouden dat je niks mag geloven wat niet in de Bijbel staat. Maar dat staat dan net niet in de Bijbel. Echt niet. En daarbuiten trouwens ook niet. Het is verschrikkelijk altijd. Ik word er echt heel doodmoe van. Er zijn altijd mensen die komen met ja maar, lees dan. Beide de toegang door één geest tot de Vader. Maar begrijp je me goed? Aaron en de zonen van Aaron, de priesters, waren Israëlieten. En Israël was een priesterlijk volk. En Aaron en zijn zonen waren van Israël en ze waren priesters. En toch is er een verschil tussen Aaron en zijn zonen en Israël. Dat weet u toch? Aaron en zijn zonen was een van de drie families, een van de drie clans van de stam van Levi. Dan heet de priesterlijke stam. En om die reden had die stam geen eigen grondgebied. De hele stam niet. Ook al was 2/3 van de stam van Levi niet priester. Dan nog, het was de priesterlijke stam. En voorts, dat is maar één stam van Israël, die officieel bestond uit 12, maar in de praktijk zelfs uit 13 stammen. En al die andere stammen waren niet priesterlijke stammen, maar ze waren stammen van een priesterlijk volk. En zoals de levieten de ondersteuning waren voor de priesters, die van de stam van Levi waren, zo waren de rest van de Israëlieten lid van een priesterlijk volk ter ondersteuning van de stam van Levi, die weer de ondersteuning was van de familie van Aaron. Ja, en als je goed hebt gevolgd, dan kun je ook meteen begrijpen, zeker ook in het licht van bijvoorbeeld de brief aan de Hebreeën, ik kan het niet helpen dat die zo heet, excuus. Maar dan kunt u ook begrijpen dat God het hoofd is van Christus. 1 Korinthe is dat, hè? 11. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de... En dan roepen ze hard. Ja, maar Christus is de Messias en de Messias van Israël. En dan bedoelen ze nog het Joodse volk trouwens, maar vooruit. Christus is het hoofd van de gemeente. En Christus en de gemeente is een priesterlijke familie. Het huis van de hoge priester eigenlijk. Staat aan het hoofd van Israël. En het hoofd van Israël is echt Israël. En de gemeente maakt deel uit van Israël. Het is namelijk een deel van de eerstgeborenen uit Israël. Ooit gelezen in het Oude Testament, de boeken van Mozes, over de eerstgeborenen uit Israël. In plaats daarvan komen de priesters. Ze worden geteld en het verschil wordt bijgepast. Het is de priesterlijke functie, de functie van de eerstgeborenen. En wij zijn een gemeente van eerstgeborenen in Israël. Wij waren verre, maar we zijn nabijgebracht. We hebben deel gekregen aan het burgerschap Israëls. En omdat we eerstgeborenen zijn, eerstelingen sinds de opstanding van Christus, zijn wij dus noodzakelijk priesters. Hebben u? En over die lossing ga ik niet in, want dan moet ik praten over de opname van de gemeente en de samenhang daarmee met de stammen van Israël in de toekomst. Dat ga ik allemaal nou niet doen, maar het staat echt allemaal in de Bijbel. Wij hebben de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij, daar komt hij weer, zo samenvattend, zijt gij niet meer vreemdelingen en bijwoners. Teruggrijpend op vers 12, in de tijd waart gij verre en heidenen, maar gij zijt niet meer allochtonen en bijwoners, maar gij zijt medeburgers der heiligen. Toen vroeg iemand, wie zijn die heiligen? Dat is de verkeerde vraag hoor. De vraag is, wat zijn heiligen? Dat zijn degenen die gewijd zijn aan de dienst van God. U weet wel, als je niet oplet, heb je er niks aan. Wij wandelden in misdaden en de zonde eertijds die voorbereid waren of zo naar de eeuw deze wereld. Nu zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken waarin wij zouden wandelen. Welke werken zijn dat dan? Werken in dienst van God. En daarom zijn we dus medeburgers der heiligen, want heiligen zijn heilig omdat ze gewijd zijn aan de dienst van God. Klaas Roosendaal zei dan, dat slaat om kachelpoken die gewijd zijn aan de dienst van God. Of het mooie kachelpoken waren, of ze goed hun best deden, dat is volstrekte onzin. Ze waren gewijd aan de dienst van God en dus zijn ze heilig. De heilige krouwelen, de heilige voorwerpen van de tabernakel. Heb u dat? Daar maken wij deel van uit. Wij maken deel uit namelijk van het huis Gods. Dat staat er. Medeburgers der heiligen, gewijd dus aan de dienst van God. Zoals Israël een heilig volk, een verkregen volk is op grond van de uitverkiezing van Exodus 19. En dan staat er, ik ben ongelukkig met het woord huisgenoten. Want nou ben je het woord huis kwijt. Het zelfstandig naamwoord. En dat heeft gevolgen voor de volgende verse. Het had moeten zijn, gij zijt genoten van Gods huis. Daarmee van Gods volk, want een huis is een volk, een familie. Denk maar aan het huis van Aaron, zo heet dat ook bij gelegenheid. Hè? Gebouwd, dat slaat op het huis. Gebouwd op het fundament dat gelegd is dus door de apostelen en profeten. Die wij sinds de fundamentlegging dus ook niet meer hebben. Een huis waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Dat is gemeentelijke waarheid ontleend aan Psalm 118. Staat er niet eens bij. Want uiterste hoeksteen, dat heet daar de steen des hoofds des hoeks in Psalm 118. Dat is de steen die door de bouwlieden verworpen werd, is geworden tot hoofd des hoeks. En als je zegt, maar dat staat toch niet in het Oude Testament? Dan, ja, maar er staat ook bij, dit is door de Heere geschied, het is geen mensenwerk. En het is wonderlijk in onze ogen. Waarna een andere profeet zei, komt gij verachters, aanschouwt en verwondert u. Want u werkt een werk in uw dagen dat ge niet zult geloven indien het in iemand verhaalt. En dat wordt aangehaald door Paulus in Handelingen 13, die vervolgens dus inderdaad naar de heidenen gaat. Maar vooruit. Maar het is gemeentelijke waarheid. Bekendgemaakt in Psalm 118? Nee, want als wij niet die nieuwtestamentische toelichting hadden, met name van de Heer zelf, in bijvoorbeeld Matthäus 21, dan zouden we het niet weten. En in Matthäus 21 past de Heere toe, haalt die psalm aan over de steen die de bouwlieden verworpen hebben. In één adem met het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk dat wel zijn vrucht voortbrengt. Dat woord wel moet er tussenuit, maar dat deed ik even voor de retoriek. Heb u dat nog? Die dingen hangen samen. Begrijp je nou ook misschien dat je hier niet eens een boek over kunt schrijven? Hoe zou je het moeten doen? Je moet ergens een lijn opzetten en dan, ja, dan heb je overal zijwegen. Het zijn dingen die erbij aanhangen. Net als in een boom, met takken enzovoort, of rivieren met zijrivieren. Maar welke zijweg moet je nemen? Welke sla je over? En als je er lang voorbij bent omdat je al een paar andere zijwegen had, hoe moet je die ene dan nog uitleggen? Hoe leg je uit dat het aan elkaar zit? Dat is niet te doen. Ik doe het dus ook niet. Ik kan dat niet. Dat kan je niet beschrijven. Trouwens, ik ben blij met Psalm 40. Daar staat, het is onmogelijk om die dingen op orde te verhalen. En dat gaat over onze tegenwoordige tijd, overigens. En of het moeilijk is? Nee, het is helemaal niet moeilijk. Je moet gewoon leren wat hier staat in het algemeen. Dat wij als gelovigen samen gebouwd worden op één fundament, dat is Christus. Maar ook de top van het bouwwerk, het hoofd van het gebouw, is Christus. Als u het niet begrijpt, dan moet je eerst een piramide tekenen, dan ben je er helemaal uit. Maar dat ga ik nou niet doen. Want ja, de symboliek van de piramide staat niet in de Bijbel, dus dat mag ik niet uitleggen. Dat is van Pythagoras, van 4:1. Dat is een wiskundige, dus bij de wiskundige les mag je uitleggen wat de gemeente voor een ding is. Oké, hebben jullie gevolgd? Nee, hè? Hopelijk niet. Hè? Dat is Pythagoras, jazeker. U weet wel, die van de hypotenusa enzovoort. Nou ja. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. In welke, want er staat niet op, er staat in welke, ze hebben ervan gemaakt, op welke slaande op het fundament. Maar het gaat niet over het fundament, het gaat over het huis waartoe wij behoren. En er staat dus in welke het gehele gebouw, let op geheel. Het zijn niet twee gebouwen, het zijn niet twee vleugels, het is één gebouw. uit Jood en Heiden, in welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot één heilige tempel. Toen kwam iemand uitleggen dat het betekent dat je niet mag roken. Waarna de volgende vraag is of je dan wel mag cremeren. Maar... Kom op zeg. Dat is 1 Korinthe 3 bijvoorbeeld. Hè? Uw lichaam is een tempel. Of weet gij niet dat uw lichaam, uw lieder, meervoud dus trouwens, lichaam een tempel is. En dan zeggen ze, ja, die moet je netjes schoonvegen en schoonhouden en de ramen poetsen. En, kom op zeg. Dan weten ze ineens niet meer wat een tempel is. Een tempel is de tempel omdat officieel, maar het is symboliek, omdat het een huis gods is. Dat staat er ook. Het is een geestelijke woonstede gods. Dat wil zeggen, God woont erin. Daarnaast praten we Salomo na, die zo'n huis bouwde, en bij de inwijding daarvan zei, God woont er niet in. Zei het volk, waarom hebben we altijd geld aan moeten ophoesten? Dat doen we niet meer. Maar dat zeiden ze tegen zijn zoon, tegen Rehabiam. Maar dat even terzijde. Maar in de tempel woont God, maar in de praktijk wordt het uitgebeeld, want het is allemaal beeld, allemaal symboliek. Het wordt uitgebeeld doordat in de tempel bewaard werd de twee stenen tafelen in de Ark des Verbonds. Uitbeeldend, want ik heb het niet over wat op die twee stenen tafelen nou precies stond. Het is symboliek, uitbeeldend het woord Gods. Wat de tempel namelijk geacht wordt te doen, is het woord Gods bewaren. Zodanig dat het niet zoek raakt. Zodat als er na jaren die tempel nog eens wordt opengebroken en door een roosje eruit gehaald wordt en de rozenstruiken geknipt worden waarin het vergroeid was enzovoort. Dan maakt men de tempel schoon na jaren en dan vindt men daar, wat vindt men daar dan? Een wetrol, juist, staat allemaal in het Oude Testament. Zo hoort het, het wordt daar bewaard. De tempel bewaart het woord van God. En dat is exact precies wat wij als gelovigen zouden doen. De enige echte verantwoordelijkheid die wij hebben is het bewaren van het woord Gods. Maar hoe kun je in vredesnaam, ik had godsnaam moeten zeggen, maar hoe kun je het woord van God bewaren als je het niet kent? Hoe kun je het woord van God bewaren als je alleen maar oeverloos discussieert erover? Je zou het op zijn minst moeten leren lezen. En met respect, want het is het woord van God. Mijn vader placht dan te zeggen, er staat nergens in de Bijbel, ga heen en discussieer. Hij zei, er staat, ga heen en predik het evangelie. Niks geen discussie, niks geen praatgroepen enzovoorts. En het werd wel eens officieel, ze noemden het Bijbelbespreking. De term komt geloof ik bij Roosendaal vandaan, als ik me goed herinner. Oom Klaas. Maar in de praktijk was de man toch heus zelf alleen aan het woord. En af en toe mocht dan iemand een vraag stellen of een opmerking maken, maar daar moest het wel bij blijven. Want het heeft van doen met de vergaderingen, want die worden geacht geen ambten te hebben. Dus er is niemand die daar de baas is. Dat is niet waar. Iedereen weet wie de baas is, maar je mag het niet hardop zeggen. Maar de indruk mag niet gewekt worden alsof ze daar bisschoppen en ouderlingen hebben enzovoort. Dus het heet niet bijbellezingen of zo, maar het heet dan bijbelbespreking. Maar er zit nog een grote kern van waarheid in. Het woord van God zou gepredikt worden. Dat iemand een keer een verhaaltje vertelt over wat hij in de Bijbel gelezen heeft, dat is ieders goed recht, dat is heel nuttig, dat is heel prettig onder elkaar om het daar eens over te hebben enzovoort. Maar het neemt niet weg dat wij geacht worden ons verstand te gebruiken om de waarachtige te kennen en ons verstand te gebruiken om verstandelijk acht te geven op het woord van God, dat in onze harten geplant zou worden, hetgeen niet alleen onze zielen zou zalig maken, maar wij zouden ook dat woord bewaren en prediken, want vanuit de tempel wordt het woord van God onderwezen. Dat weet iedereen, vandaar dat de apostelen, de discipelen bedoel ik eigenlijk, de discipelen, maar zeker in de eerste plaats de Heer Jezus, waren in de tempel en daar was de gelegenheid om het te onderwijzen. Daar vinden we de Heer op 12-jarige leeftijd. Wij vinden hem later, ergens in Lucas, ik meen dat het Lucas 21 of anders 22 is. Daar staat er, overnacht was hij op de Olijfberg, maar overdag was hij in de tempel lerende. In de zin van onderwijzende. En dan komen ze ons uitleggen, ja, er was ook een bibliotheek. En die kon je dan bezoeken, er waren boeken beschikbaar, want niet iedereen had een boek. Want ja, de boekdrukkunst was nog niet uitgevonden, de dingen waren schandalig duur. En dan had je die galerij van Salomo, of hoe dat maar heten mag, en daar was er een bibliotheek. En er waren dan ook ruimtes, een leeszaal zal ik maar zeggen. Daar kon je dan... Ja, maar de functie van de tempel is deze. Het bewaren van het woord van God. Dat is wat het is. Zie? Maar wij zijn de tempel. En dit is onze verantwoordelijkheid. Dat is niet maar een bijverschijnsel. Niet maar we zijn onderweg naar de hemel. En we geloven in Jezus. Want dat komt in de Bijbel voor enzovoort. En er staat iets van al zo lief heeft God de wereld gehad. En dus prediken we dat God is liefde enzovoort. En dan zijn we onderweg. En als we dan doodgaan dan komen we in de hemel. Kom op zeg. God openbaart zich in zijn woord en zegt welk plan hij uitvoert. En dan kun je wel zingen, eenmaal zullen wij het begrijpen bij de Heer. We will understand it better by and by. En ja, dat is zo. Maar er staat niet dat we het hier niet zouden begrijpen. Er staat dat het de bedoeling is dat wij het zouden begrijpen. Dan ben ik weer een hoofdstuk verder natuurlijk. Bij het volgende gebed in hoofdstuk 3. Waar het dan staat, hè. Opdat gij ten volle konden begrijpen met al de heiligen. En weet u wat er dan in de commentaren staat? Jij begrijpt artikel 3, ik begrijp artikel 4, jij begrijpt artikel 5. En dan samen begrijpen we alle artikelen. We weten allemaal een beetje en samen weten we dan alles. Wie verzint zoiets? Dan begrijp je toch niks? Dus zoiets als een interessant boek hebben en het dan verscheuren, je geeft iedereen een stukje. Dan ben je het toch kwijt. Dat komt toch helemaal niet goed. De bedoeling is dat u en ik ten volle begrijpen. Ieder van ons. En ten volle, ik ben geneigd te zeggen, nou ja, ten volle. De mensen bestaan uit aarden vaten en de een is 2 meetreten en de ander is 3 meetreten. En sommige weet ik niet hoeveel, maar het is alleen maar reten. Vrij naar Johannes 2 dan, enzovoort. Maar waar het over gaat is niet hoe groot het vat is, maar het gaat erover of het vat vol is of niet. Hebben u dit nog? Ik moet ineens denken aan een broeder evangelist die ik daar echt goed gekend heb. En die zei dan gewoon, ja, dat weet ik allemaal niet. Toen ging het over de Bijbel zitten, ja, ik weet het niet. Hij zei, ja, ik ben wel voorganger geweest van de gemeente daar, een gemeente daar, een gemeente daar. Maar daar deug ik eigenlijk niet voor, want ik weet het allemaal niet. Daar heb ik geen bestand van. Dat moet je aan een ander vragen en laat ik er anderen. Laat mij maar het evangelie verkondigen. Kijk, daar heb ik respect voor. Iemand die gewoon zegt... Dat weet ik niet. Dat begrijp ik niet. En die dan zegt, maar ik heb een bediening en daar ben ik trouw in. Oké, maar bemoei je dan ook verder niet mee, dat deed hij dus ook niet. Daar heb ik respect voor. Zie? Dat wordt dan ook niet een vijand. Een vijand in de categorie waarvan mijn vader zei, ja het zijn wel je broeders, maar het zijn je vijanden. Zo maak je het leven moeilijk. Omdat ze altijd commentaar hebben op wat er in de Bijbel staat. Ze zijn het er nooit mee eens. Ze hebben altijd alternatieve theorieën enzovoort. En daarmee schuiven ze het woord van God aan de kant. En ze schuiven jou ook aan de kant. Zijn je tegenstanders. En daarna volgt, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. Hetgeen dan dus toch betekent dat gelovigen zich laten gebruiken door de tegenstander. En ze doen dat met de Bijbel in de hand. Hebben u dat nog? Het is een moedeloos van... Mijn vader werd ook moedeloos trouwens op zijn oude dag. Die zegt, ik kan het niet meer. Ik kan het niet meer tegenstrijden. Waar begin je aan? Het is vechten tegen de bierkaart. Er zijn maar zo weinig mensen die werkelijk gewoon willen weten wat er in de Bijbel staat. En dat vasthouden. En dan komt er weer iemand uitleggen dat opname van de gemeente, dat het is uitgevonden door een dame die niet helemaal spoorde met een of ander syndroom. En die deed dan gekke uitspraken en er was dan Darby bij, John Nelson Darby. Die is altijd de pineut trouwens, Darby. En die heeft dan het idee van de opname van de gemeente de wereld ingeholpen. In de eerste plaats is het natuurlijk onzin, want Darby luisterde überhaupt niet naar vrouwen. Dat zal hij later wel tegenspreken als ik hem tegenkom, maar toen maar. Maar dat is punt één. En het andere is, van wie je het hebt, maakt helemaal geen bal uit. Je moet het uit de Bijbel hebben. En het staat gewoon in de Bijbel. En dat wij heel wat geestelijke evangelische waarheid het eerst gehoord hebben uit een lied, wil nog niet zeggen dat het dan niet waar is. Maar het gaat erom dat niet je liederen de basis zijn voor je zaligheid, maar je Bijbel. Het gaat om wat daarin staat. En daarna niet alleen voor je wedergeboorte als zodanig, maar voor de rest van je leven. Dit is onze bediening, het vasthouden aan het woord. Anders niks. Vrede in de wereld? Komt toch niet, kan niet komen. Ja, maar mensen willen dat helemaal niet. Ze liegen. Dat is helemaal niet zo. Ze hebben een andere agenda. Ze willen iets anders, wat hoger staat, enzovoort. En sommigen hebben dan nog gelijk ook, vind ik, maar dat even terzijde. Maar het werk van de Heer heeft er niets mee van doen. De Heer doet niks aan de wereld. Vergeet het. De geschiedenis bewijst dat. De krant bewijst dat. En de Bijbel zegt het. De Heer doet niks aan de wereld. De Heer zegt, ik doe eerst wat anders. En daar zijn wij in betrokken, in het werk des Heren. Maar dat is niet de verandering van de wereld of de bekering van de wereld. Het is de verzameling, de opbouw, de instandhouding van zijn gemeente van eerstgeborenen. Die geacht worden trouw te zijn aan zijn woord, zich daaruit te laten onderwijzen, dat in hun hart te laten planten om hen te bekwamen voor hun toekomstige functie in een nieuwe schepping uiteindelijk. Dat is waar het over gaat. En dat voordat het koninkrijk dan op aarde komt en voordat de Heer alsnog werk maakt van de wereld, beginnend uiteraard bij het Joodse volk, omdat dat allemaal beschreven staat in het Oude Testament, dat daar dan dus de opname van de gemeente noodzakelijk aan vooraf moet gaan. Ja, ik ga het niet meer uitleggen. Ik vind het wel best. Dan maar niet. Dan zeggen ze, nee, mijn opname is in het midden van de zevenjarige grote verdrukking. De Bijbel kent geen zevenjarige grote verdrukking. Komt echt niet voor. Bestaat helemaal niet. Zie? Nou ja, dus wat moet je? Dat heeft geen zin. Nee, maar de gemeente komt pas na de 70ste week. Waar moeten die twee getuigen dan in de 70ste week? Waarom zouden die er moeten zijn dan? Omdat de gemeente is opgenomen. Daarom zendt God twee getuigen. Die een beeld zijn van de gemeente in het Oude Testament al. Maar ja, dat weet men allemaal niet. Omdat er niemand interesseert, want wat moet je met een studie van over Mozes en Elia enzovoort als je de week door moet zien te komen? Toch? Ja, dan moet je naar de voedselbank of zo, denk ik. Maar ik weet niet waar je dan naartoe moet, maar zo gaat dat. En daar zorgt de duivel wel voor. En op het moment dat we mooi onderweg zijn met de Bijbel, dan krijg je dus ineens een pandemie, heet dat. Iedereen kent het woord tegenwoordig. En als dat afgelopen is, krijg je een oorlog. Zou wel tijd worden, denk ik wel eens. Statistisch had het al veel eerder moeten zijn, maar toen maar. En dan hebben we ineens andere belangen en dan moeten we ineens voor andere dingen bidden enzovoort. En dat maakt allemaal niks uit hoor. Maakt echt niks uit. Dit doet er niks aan. Dit moet je weten, dat we kinderen Gods zijn en maar één verantwoordelijkheid hebben om te midden van een chaotische wereld die in het algemeen gekenmerkt wordt door een collectieve opstand tegen God, want eenheid in de wereld is in de praktijk en per definitie opstand tegen God, samenspannen, samenzweren tegen God en zijn gezalfde, ja, de Heer doet daar niks aan, die lacht ze uit. Staat in de Bijbel. Zie? En wij, ach, we blijven gewoon trouw aan de Heer voor de dagen die ons over zijn in het vlees. Zei Petrus ook. En Petrus zei, ja, ik weet dat jullie het allemaal wel weten, maar dit is mijn bediening, dus ik ga er gewoon mee door. En Paulus zei Ik weet dat jullie het allemaal niet willen weten, maar het is mijn bediening en ik ga er gewoon mee door. Het ene is 2 Petrus 3 en het andere was de 2e Korinthebrief. Nou, de eerste eigenlijk ook al. Hebben jullie dat nog? Nou ja, zo is het met ons ook, als het goed is. Wij blijven gewoon trouw aan de Heer. En wat er ook in de wereld verandert. Bij ons verandert er niks, bij de Heer verandert er niks. Die verandert zijn plannen niet. En die staan vanouds vastgelegd in de Bijbel vanaf bladzijde 1. Inclusief gemeentelijke waarheid. Weliswaar dan misschien bedekt. Maar iedereen wordt geacht te weten dat het Nieuwe Testament uitdrukkelijk de bedekking van het Oude Testament wegneemt. Of we worden geacht te weten dat als wij tot de Heere bekeerd zijn, dan neemt Hij de bedekking weg. Dat is 2 Korinthe 3 waar het staat. En dat betekent dat we gemeentelijke waarheid gewoon terugvinden in het Oude Testament. En daarmee wordt het hele plan Gods, zoals de Bijbel ons het openbaart, compleet. En dan zien wij dat God niet laat varen het werk zijner handen, niet onderweg van gedachten verandert, maar gewoon zijn plan uitvoert. En wat er de bedoeling van is? Nou ja, de bedoeling van het plan is aan te tonen dat wat de mens ook overal bepaalt en welke levensbeschouwing hij ook ontwikkelt en hoe hij ook door het leven gaat, dat het allemaal niks verandert aan de natuur van de mens. Hij blijft een zondaar en het loopt slecht met hem af. Dat is de negatieve kant. En de andere kant is dat God gesproken heeft van het begin en hij houdt zich ondanks alles aan zijn woord. Hij doet wat hij gezegd heeft. Niet omdat wij erom gevraagd hebben, maar omdat hij het beloofd heeft. En hoezeer wij hem ook tegenstaan, hij doet wat hij gezegd heeft. Dus je kan maar het beste gewoon betrokken worden in zijn werk en dus in het betrachten van de waarheid. Dat was Efeze 4 en daar zullen we het bij laten. En de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat u ons getrokken hebt uit een duistere, zinloze, ijdele, lege wereld. En dat u ons een plaats geeft bij uzelf, in de hemel zelfs. Ons toevoegt aan een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven of ingeschreven. En die bestemd is om deel te hebben aan de openbaring van uw koninkrijk. Als een volk van koningen en priesters naar de ordening van Melchizedek. En we danken u dat we daarnaar uit mogen zien in het besef dat die zaligheid ook nu nader is gekomen. Dat elke dag ons nader brengt, niet maar bij ons overlijden, maar dat die elke dag ons nader brengt bij uw openbaring in de heerlijkheid. En we danken u te mogen weten dat wanneer dat gebeurt, wij met u geopenbaard zullen worden in heerlijkheid, want dat is wat uw woord ons zegt. We danken u voor het eerstgeboorterecht, dat misschien via een omweg, maar dan toch bij ons is terechtgekomen. Omdat wij deel hebben gekregen aan de Heer Jezus Christus. Deel hebben gekregen aan die gemeente waarvan hij het hoofd is. Deel hebben gekregen aan die raad van oudsten, die u verzamelt in onze tegenwoordige tijd. Onderweg naar de openbaring van uw koninkrijk in de toekomst. Wij danken u, Vader, dat we daarnaar mogen uitzien. En bevelen ons daarom aan bij de kracht van uw genade. Opdat wij in die kracht en in de kracht van uw geest trouw mogen zijn als uw dienstknechten, als uw krijgsknechten, als betrachters der waarheid. Amen.